Dag luisteraar, fijn dat je opnieuw koos voor een podcast van Politiezone Antwerpen. In deze aflevering praten we over het gebruik van e-steps en de regelgevingen rond. Maar evengoed gaan we wat misverstanden uit de wereld helpen en hier en daar de puntjes op de i zetten over de e-steps. Dat mopje pikte ik van een collega van onze afdeling communicatie. Ik praat erover met Doreen van Damme. Zij heeft een scriptie geschreven die in de prijzen viel over het gebruik van e-steps.
Als we de cijfers van 2019 vergelijken met die van 2022 bijvoorbeeld, dat het aantal ongevallen veractvoudigd is. Dat is dus echt wel een heel exponentiële stijging.
En Wim de Schutter werkt bij de verkeerspolitie en krijgt vaak te maken met e-steppers, maar ook met elektrische fietsen in alle vormen en kleuren.
Is het een voorbewegingstoestel? Is het een elektrische fiets? Is het een gewoon elektrische fiets? Is het gemotoriseerd rijwiel? Is het een speedpedelec? Moet het alleen niet verzekerd zijn? Hoe oud moet men zijn om ermee te mogen rijden? Al die dingen, als je er leek in bent en je bent er niet alle dagen mee geconfronteerd, is het toch soms moeilijk om door het bos de bomen nog te zien.
En ik ben Wouter Bruins. Dag Doreen, dag Wim. Welkom bij mij aan tafel. Doreen, misschien moet jij eerst eens vertellen wie je bent en waar je werkt.
Ik ben werkzaam bij de dienst Verkeersveiligheid, Audit en Advies binnen de afdeling Verkeer. Zoals de naam zelf al doet vermoeden, zijn we bezig met een advisering op vlak van verkeersveiligheid, zowel intern als extern. Intern voor collega's die met vragen zitten en extern bijvoorbeeld de stad, de wegbeheerder, AWV, als er vragen zijn over bijvoorbeeld heraanlegprojecten. Daar zullen wij ons advies over geven. Een ander belangrijk luik is dat wij bezig zijn met de verwerking van alle ongevalsgegevens en op basis daarvan maken wij analyses.
En zo komen we dan ook op het onderwerp van jouw scriptie. Je hebt er dus een scriptie van gemaakt. Ik heb dat al verteld, ook in de inleiding, over e-steps. Wat heb jij gedaan en hoe ben je tot die scriptie gekomen? Misschien moet je wat vertellen over de opleiding bijvoorbeeld.
Ik heb een driejarige opleiding verkeerskunde gevolgd aan de Hogeschool PXL in Hasselt. En zoals elke opleiding moet er achter 3 jaar een eindwerk geschreven worden. En bij mij lag de keuze eigenlijk redelijk snel vast om iets te doen rond de elektrische steps. De reden daarvoor is natuurlijk dat de e-step de laatste jaren heel fel in het straatbeeld aanwezig is en dat wij dagelijks op ons werk wel worden geconfronteerd met stijgende ongevallencijfers. En op basis daarvan heb ik de keuze gemaakt om mijn werk daaraan te wijden.
Straks gaan we daar nog wat dieper op ingaan. Maar jij hebt met die scriptie ook een prijs gewonnen. Waarop hebben zij zich gebaseerd om jou als laureaat uit te roepen?
In eerste instantie wel het onderwerp. Wel redelijk vernieuwend ook. Er is nog weinig onderzoek verricht naar de elektrische steps. En vooral, het was een Nederlandse prijs. Een extra iets natuurlijk is daar dat de elektrische step nog altijd niet is toegelaten. Dus voor hen was het denk ik wel aangenaam om te lezen wat onze bevindingen zijn op dat vlak. En zal het misschien ook wel helpen bij hen als ze ooit de discussie voeren om daar de elektrische steps toe te laten. Ja, misschien dat ze mijn werk daarvoor nemen om hen op te baseren, wie weet.
Zeg Doreen, en wie heeft jou die prijs eigenlijk gegeven?
Dat was eigenlijk een initiatief van het Nationaal Verkeerskundecongres in Nederland. En om de 2 jaar beoordelen ze daar scripties van hogescholen. En op basis daarvan ben ik geselecteerd. De hogeschool zelf, de opleiding verkeerskunde, heeft mij voorgedragen. En zij hebben mij geselecteerd uit een aantal kandidaten. Ja. En samen met 2 andere laureaten waren wij daar dan aanwezig. Ik was aangenaam verrast. En het feit dat je die prijs dan ook nog eens wint, ja, is wel een heel mooie erkenning.
Ja, en daar is een hele studie aan vooraf gegaan. Wim, was daar nood aan, denk je, aan wat studiewerk rond bijvoorbeeld die e-steps?
Ja, zeker en vast. Wat Doreen betreft en vooral de statistiekgegevens. Wij zagen die toch al de laatste jaren serieus stijgen, kwestie van ongevallen. Maar wij zelf hebben hier vanuit de verkeerspolitie zelf ook wel wat opzoekwerk moeten doen, omdat het een redelijk nieuw gegeven is. Wij zijn er een jaar of 5, 6 geleden stilletjes aan mee beginnen geconfronteerd worden met verschillende elektrische toestellen. Dat is begonnen met de Segways, 2 wieltjes naast elkaar met een plankje en een stuur. Die zagen wij met groepen toeristen over de meer beginnen rijden. Dan stilletjes aan is dat opgeschoven richting de steps en de monowheels. En Zelfs de skateboarden, elektrisch aangedreven, al die toestanden zijn stilletjes aan de markt beginnen overspoelen. Dan hebben wij er wat opzoekwerk over gedaan. Wij zijn ook met het parket enkele malen gaan samenzitten over de werkwijze, hoe dat we die toestellen gaan al dan niet in beslag nemen. En dan stilletjes aan zijn we eigenlijk begonnen met de excessen eruit te halen. De steps die echt veel te snel konden rijden. Het roekeloze rijgedrag, ook monowheels en dergelijke. Daar zijn we toch wel al enkele jaren intussen mee bezig en we hebben er al heel veel uit het verkeer kunnen halen.
Ja, en over welke periode spreken we? Want dat gaat toch wel heel, heel snel, hè, die toename van die elektrische toestellen?
Ik denk dat we zo mogen rekenen, ongeveer een 3-4 jaar geleden ongeveer, is dat zo begonnen. En dan zijn we er zo schoorvoetend, trial and error, met begonnen. En intussen moet ik zeggen dat we toch al een redelijk gestroomlijnde werkwijze hebben kunnen opstellen. Ik heb er ook op vraag van onze vorige commissaris Rozes een doorstroomdiagram voor gemaakt, dat we dan in het korps intern kunnen gebruiken. Dat het een beetje op een uniforme manier gebeurt.
De handhaving dan?
Ja, de handhaving, het testen, ook het onderscheid maken, want het is ook altijd niet eenvoudig voor collega's om te weten, is het een voorbewegingstoestel, is het een elektrische fiets, is het een gewoon elektrische fiets, is het gemotoriseerd rijwiel, is het een speedpedelec, moet het al niet verzekerd zijn, hoe oud moet men zijn om ermee te mogen rijden, al die dingen. Als je er leek in bent en je bent er niet alle dagen mee geconfronteerd, is het toch soms moeilijk om door het bos de bomen nog te zien. Ja. En daarom hebben we dan dat doorstroomdiagram opgesteld. En dan ook een paar procedures. We hebben bijvoorbeeld intern ook een document opgesteld dat we meepakken op de baan. En aan de hand daarvan kunnen we dan vragen aan de overtreders of dat ze er al dan niet vrijwillig afstand doen van hun toestel. Dat ze dan ogenblikkelijk kunnen ondertekenen. Hetgeen dat we vroeger gewoon moesten acteren in het PV en dan al die neerschrijven. Zonder dat we nog enige controle over hadden eigenlijk. Dus eigenlijk is heel die werkwijze stilletjes aan tot stand gekomen, tot op het heden. En eigenlijk is het nog altijd work in progress. We zijn er nog altijd niet definitief uit. Bijvoorbeeld momenteel is er ook een toestel besteld, een curvometer, waarmee we de steps kunnen testen op snelheid. Dus momenteel is het nog altijd, we zien er een rij die te snel rijdt, volgens ons. Maar daar gaan we dan met de motorfiets achterrijden, gedurende verschillende honderden meters, aan gelijke snelheid, om dan de snelheid te kunnen vaststellen. Als we dat op die manier niet kunnen doen, dan halen we die uit het verkeer. We spreken de mensen aan, we vragen of we er zelf, op vrijwillige basis natuurlijk, van die persoon, een testrit mee mogen doen, vergezeld van de politiemotor, om dan op die manier de snelheid te testen. Maar het is momenteel nog altijd niet sluitend. Ook voor ons is het natuurlijk gemakkelijk, we zijn motorrijders, we hebben de motor bij op de straat. Maar dat is niet voor alle ploegen zo. Dus de mensen van het Orida en mensen die met een combi rondrijden, voor hen is het niet altijd eenvoudig om die snelheid te testen op een conforme manier.
Orida, dat is het fietsteam natuurlijk. Hè. Zij hebben geen snelheidsmeter om dat uit te sluiten. Ik kom daar straks nog op terug, want ik heb daar nog een aantal vragen over. En ik denk dat er ook veel mensen zijn die daar een aantal vragen over hebben. Want ja, de ene step is de andere niet. En sommige steps zijn bromfietsen. Het is een heel pakket aan dingen die eigenlijk de mensen zouden moeten weten. Maar waar dat zeker niet voor iedereen ook echt zo is. En ik kom dan nog eens even bij jou, Doreen. Want wat is eigenlijk de insteek geweest van jouw studie?
We hebben gekeken naar de impact van de opkomst van de elektrische step op verkeersveiligheid binnen het Antwerpse grondgebied. En we hebben daarbij verschillende zaken in kaart proberen te brengen. De evolutie van het aantal ongevallen. Dan ook, wat zijn de kenmerken van die ongevallen? Wie is eigenlijk de elektrische stepgebruiker? Dan hebben we ook gekeken of de deelsteps die in Antwerpen toch veelvuldig rondrijden, of dat zij een aandeel hebben. En dan hebben we ook de handhaving in kaart gebracht.
Daar wil ik wel eens even bij blijven stilstaan, want er zijn wel heel wat steppers in Antwerpen. Wat is eigenlijk het profiel van een stepper?
Wij kunnen natuurlijk enkel oordelen op basis van gegevens die wij verkrijgen door de ongevallen die zijn gebeurd, waarbij een elektrische step is betrokken. Als we die gegevens analyseren, dan moeten we tot de vaststelling komen dat het merendeel van de elektrische stepgebruiker wel mannelijk is. toch wel 3/4 van mensen die betrokken zijn bij een ongeval. En dat ook de leeftijdscategorie echt wel redelijk jong is. De meeste ongevallen worden gesitueerd met gebruikers tussen de 5 en de 19 jaar. En dan sterk gevolgd door de 20ers. En dan zien we dat dat stelselmatig eigenlijk begint af te nemen. Dus de stepgebruiker in Antwerpen is eigenlijk grotendeels man en heel jong.
En als je dan kijkt naar die ongevallen, want er gebeuren natuurlijk wel wat ongevallen, maar het lijkt ook dat het er altijd meer en meer zijn. Is dat ook iets wat jouw studie bevestigt?
Ja, dus wij hebben voor het onderzoek de periode 2019 tot en met 2022 onder de loep genomen. Waarom vanaf die periode? Omdat daarvoor de elektrische step niet als afzonderlijk werd gevat bij ons. Dus alles daarvoor zou totaal geen representatieve gegevens hebben opgeleverd. En dan zien we echt wel, als we de cijfers van 2019 vergelijken met die van 2022 bijvoorbeeld, dat het aantal ongevallen veractvoudigd is. Dus het is echt wel een heel exponentiële stijging. En is ook wel iets waar dat we toch echt wel aandacht voor moeten hebben om dat toch ook wel heel goed te monitoren. Want vooral het zijn dan ook nog eens in het merendeel letselongevallen. Dus ja, de meeste mensen die betrokken geraken in een ongeval met een elektrische step geraken wel gewond.
Raken ze dan zwaar gewond of heb je daar eigenlijk geen info over?
Het merendeel is wel licht gewond. En jammer genoeg, op die 4 jaren hebben we ook wel 4 dodelijke slachtoffers onder de elektrische stepgebruikers. Dus het is zeker wel iets waar dat we de nodige aandacht voor moeten hebben.
Je zegt dat het verachtvoudigd is. Gaat dat dan gelijk op aan het aantal steppers dat er is? Want natuurlijk, als er meer steppers zijn, is ook de kans op ongevallen groter.
Dat is natuurlijk jammer, aangezien dat we geen inzage hebben in gebruikersaantallen. Het is nog een relatief nieuw fenomeen waarover nog weinig gegevens bekend zijn. Dus we konden onze onderzoekgegevens helemaal niet afzetten ten opzichte van gebruikersaantallen. Dus dat is eigenlijk wel een beetje een hiaat in het onderzoek. En bovendien zijn wij ook moeten beginnen vanaf een nulsituatie, vanaf 2019. We zien een heel felle stijging, maar natuurlijk ook veel meer mensen die gebruik maken van een step nu in vergelijking met bijvoorbeeld 2019. Ja, in corona hebben we eigenlijk wel een dipje gezien in het aantal ongevallen, hè, omdat mensen verplicht waren om thuis te blijven. Maar dat weerspiegelt zich wel niet in de cijfers van de elektrische steps. Dus die zijn echt wel blijven stijgen, zelfs tijdens de corona.
Kan je aannemen dat het aantal ongevallen ook daarmee te maken heeft, omdat er meer steps onderweg zijn?
Ik denk dat het ook gewoon een fenomeen is van deze tijd. Het is een hip en trendy ding. Vele mensen willen er ook van gebruik maken. Het kadert ook een beetje binnen de elektrificering, die ook volledig aan de gang is. Er zijn ook veel meer elektrische fietsen nu op de stadswegen te bespeuren, veel meer speedpedelecs. Dus het moet ook wel een beetje in dat opzicht ook wel worden bekeken.
Ik kan je toch een stoute vraag durven stellen. De steppers hebben niet altijd hun imago mee. Je ziet ze wel eens over de stoep rijden, op en af. Ze zijn heel wendbaar en ze gedragen zich soms ook zo. Zien jullie in de studie dat daar ook meer ongevallen door gebeuren, omdat ze misschien wat meer onachtzaam zijn in het verkeer?
Het is eigenlijk heel moeilijk om daarover te oordelen. Of dat ze nu ofwel te snel reden of te weinig aandacht voor andere weggebruikers. Wat wel opvalt, is dat er bijvoorbeeld heel veel ongevallen met een elektrische step bijvoorbeeld gebeuren op fietsinfrastructuur, op trottoirs, terwijl ze daar eigenlijk niet mogen rijden. Dus op dat vlak kan het wel ergens worden gerelateerd aan onachtzaam gedrag voor andere weggebruikers natuurlijk in de stad. Dus het is een combinatie van factoren, maar om het dan enkel toe te schrijven aan gedrag, ik denk dat dat een beetje te kort door de bocht zou zijn. Vooral als we kijken naar de oorzaken die kunnen worden gelinkt aan dergelijke ongevallen. Dat we bijvoorbeeld vaak zien dat het de voornaamste oorzaak is een aanrijding tussen een step en een personenauto die bijvoorbeeld rechtsaf slaat en geen voorrang verleent. Dus dat kan ook niet altijd worden toegeschreven aan de elektrische step.
Misschien moeten we even naar jou kijken, Wim, omdat je zei dat een step zich soms bevindt waar dat niet mag. Misschien moeten we ook dat eens uitklaren, hè? Waar mag die step rijden?
Een step, dat is eigenlijk een voorbewegingstoestel, als hem maximum 25 per uur rijdt, hè, waar we van uitgaan. Maar dan rijdt hij eigenlijk zoals de fietsers. Dus die volgt het identiek hetzelfde reglement als de gewone fietsers. Dus die rijdt op de fietspaden, of waar er geen fietspaden zijn, gewoon op de rijbaan, rechts van de weg. Dus Niet meer of minder dan dat.
Dus een stepper die over het voetpad rijdt...
Nee, dat mag niet.
En wanneer mag die step niet meer op het fietspad? Omdat je zegt dat als hij minder dan 25 rijdt...
Ja, oké. Dan mag een step gewoon niet bestaan. Een step is eigenlijk per definitie een gemotoriseerd voorbewegingstoestel. En de definitie zegt tot 25 per uur mag dat maximum kunnen rijden. Dan is er nog een andere wetgeving, de wetgeving op de aansprakelijkheid van de motorvoertuigen, dus de verzekering, daar komt het op neer. En die zegt dat elk gemotoriseerd voertuig hier in België, dat niet aan spoorstaven is gebonden, moet verzekerd zijn. Dus, maar daar is juist het probleem. Om een verzekering te kunnen hebben, moet er een COC zijn, Certificate of Conformity, het vroegere gelijkvormigheidsattest. En die toestellen moeten ingeschreven zijn en pas dan kan men een verzekering krijgen. Gelijkaardig aan de bronfiets klasse A of klasse B. Nu, die toestellen zijn eigenlijk illegaal, dus die kunnen niet ingeschreven en bij gevolg ook niet verzekerd zijn. En dat is de reden dat we die toestellen die rap rijden dan 25 per uur, dat we die gaan in beslag nemen. Eigenlijk omwille van het feit dat ze niet verzekerd zijn.
Maar die steps die minder dan 25 per uur rijden, moeten die geregistreerd worden?
Die zijn legaal en die rijden zoals een fiets rond.
En wat dan met de steps die gewoon met de voet worden voorgeduwd, zoals vroeger?
Dat is een gewoon voorbewegingstoestel, geen gemotoriseerd voorbewegingstoestel. En die rijden als ze stapvoets gaan op trottoir en als ze sneller gaan dan stapvoets, weer zoals de fietsers.
Ja. Oké, ik ga het even samenvatten, want er was heel wat onduidelijkheid. Want er is heel wat onduidelijkheid, denk ik. Want als ik met de vaststellers van de politie spreek, zeggen ze toch heel vaak dat de mensen het niet helemaal weten. Dus gewoon de step op zonder een elektrisch motortje, dan mag je op de stoep als je niet sneller gaat dan een voetganger. Ga je sneller dan voetgangers of word je elektrisch aangedreven, maar je blijft onder de 25 per uur? Dan moet je op het fietspad rijden of op de openbare weg, als er geen fietspad is. En anders krijgen de mensen met jou te maken, hè Wim?
Ja, dan pakken ze af.
Wordt dan de step afgenomen?
Ja, inderdaad. Die worden in beslag genomen. Dan zijn er nog twee mogelijkheden. Ofwel kan men er vrijwillig afstand van doen, ofwel niet. Als men er vrijwillig afstand van doet, dan zegt men, oké, vanaf dit moment is dit niet meer mijn eigendom. En dan wordt het een eigendom van FOT Justitie. En dan wordt die in beslag genomen met het oog op vernietiging. In dat geval is er ook besproken met het parket dat men redelijk mild gaat optreden. Dan gaat men ervan uit van, oké, goed, die persoon is zijn step kwijt. Dat heeft op zich al geld genoeg gekost, dus dat is eigenlijk voldoende bestraffing. Als men geen vrijwillig afstand doet, oké, dan wordt hem even goed in beslag genomen, maar dan blijft hem wel eigendom van een overtreder. In dat geval komen er ook nog kosten bij. Dus de stallingskosten bij depannage, die worden dagelijks ook, dat zijn geen fenomenale bedragen, maar als dat enkele maanden aansleept, kan dat wel oplopen, dat bedrag. Dus dat komt ook nog eens ten laste van de overtreder of van een eigenaar. En dan is het uiteindelijk de rechter, de politierechter, die gaat beslissen of dat hem al dan niet wordt afgenomen of niet, of dat hem terugkrijgt. Nu, tot hiertoe, in het merendeel van de gevallen, wordt hem sowieso afgenomen ter vernietiging. Dus eigenlijk komt het een beetje op hetzelfde neer, behalve dat er dan in dat geval meer kosten zijn voor de overtreder.
En heb je er een idee van of die overtreders die sneller gaan dan 25? Want ik denk dat we wel mogen zeggen dat dat vaak of toch geregeld voorvalt. Zijn ze zich daar altijd van bewust of kopen ze ergens online iets waarvan ze eigenlijk niet weten hoe snel het toestel gaat?
Ik denk dat dat deels is. Wij zien een aantal mensen die die toestellen online kopen van buiten Europa. Als dat komt per AliExpress, Amazon, weet ik veel, aan huis geleverd, dan is er volledig geen controle op. Als die hier in België worden aangeschaft, dan moet men er in principe van bij de winkelier de melding bijgeven dat die toestellen niet bestemd zijn voor op de openbare weg, de te snelle steps. Dus dat die enkel maar op privéterrein mogen gebruikt worden. Op zich mogen die wel verkocht worden, maar die mogen dan enkel op privé-domein gebruikt worden.
En als ik mag blijven doorvragen, hè, want er zijn wel wat onduidelijkheden, en we gaan daar nu voor eens en voor altijd een antwoord op geven. Wat met de helm bijvoorbeeld? Want soms zie je ze en soms zie je ze niet. Hoe zit het zo?
Gemotoriseerde voorbewegingstoestellen hebben geen helmplicht. Dus het is niet verplicht om een helm te dragen. Het is natuurlijk volgens mij wel aangewezen om er een te dragen, maar het is nog niet verplicht.
Ja, net zoals met de fiets.
Ja, inderdaad, dat klopt. Ja.
En het laatste wat ik nog wou vragen, Met hoeveel mag je nu op een
alleen.
Step?
Met eentje, één iemand.
Ja.
Eén dus iemand.
Slechts één persoon op een step.
Want je ziet er veel, hè?
Ja, dat klopt, inderdaad. En die regelgeving is nog niet zo zeer lang van kracht. En daarvoor was dat wel toegestaan. Maar dat is sinds, ik geloof, vorig jaar, moet ik naar Doreen kijken. Vorig
1 juli 2022 ja. is de wetgeving gewijzigd.
Is de wetgeving gewijzigd, mag men nog maar alleen op de step staan.
Waarom is het zo belangrijk dat de politie de regels handhaaft?
Specifiek handhaven op het vervoeren van passagiers heeft ook natuurlijk te maken met de zware verwondingen die we heel vaak zien bij die ongevallen. Met hoe meer mensen dat je eigenlijk op een step staat, hoe instabieler die step ook wordt en hoe minder controle je hebt, bijvoorbeeld tijdens het remmen. Dus stel dat je een plots manoeuvre moet maken, dan is de kans ook veel groter dat er een zware valpartij aan te pas zal komen en dat zowel bestuurder als passagier zwaar gewond zullen zijn. Dus...
Ja, want vaak hebben die steps ook maar kleine wieltjes en ja, dan kan een stuurfout snel nefast zijn.
Of een kleine onregelmatigheid in het wegdek, een klein putje of een putdeksel dat iets hoger ligt en het wieltje raakt daaronder vast en daardoor val je met de step.
Ik heb ook regelmatig, want de meeste steps die wij in beslag nemen of die te snel rijden, die worden door ons zelf ook nog uitgetest. En ik weet uit ervaring dat heel veel van die toesteltjes technisch niet in orde zijn. Dus dat de remmen niet of nauwelijks functioneren en dat het stuur, dat is een opklapbaar stuur, dat het ook niet altijd heel stabiel aanvoelt. Dus als wij dan in volledige motorkledij met helm, handschoenen, alles erop en eraan, er een test mee doen en we rijden toch wel op banen waar het een beetje aangewezen is, dus niet in dense omgeving van andere weggebruikers, dan rijden we toch tussen de 40 en 50 per uur met zo'n toesteltje. En ik moet toch wel zeggen dat ik me niet altijd heel veilig voel erop.
Ja, dat zal wel een impact hebben. Doreen, we komen nog eens even terug op jouw studie, want we hebben het nu gehad over wie er met de step rijdt, maar wat haal jij nog uit jouw studie dat van groot belang is?
Ik denk vooral het belangrijkste aandachtspunt is ook wel echt de zwaarte van de verwondingen. En dat is echt iets waar dat we ook wel rekening mee moeten houden en dat we ook aanbevelingen gaan moeten doen om daar toch echt wel iets in te ondernemen. Zelf als we gewoon de media bekijken, hoe vaak komt er geen oproep vanuit de medische wereld om toch de helmplicht in te voeren op basis van de verwondingen die zij zien binnenkomen bij de spoed. Dus ik denk wel dat dat echt in overweging moet worden genomen om toch, ja, we gaan misschien niet het aantal ongevallen daardoor kunnen verlagen, maar wel de letselernst. Dus dat is echt wel iets waar dat er actief moet worden op gehamerd om dat toch te overwegen.
Ja, dus eigenlijk is het jouw advies, ook al moet het niet of hoeft het niet, zet toch maar die helm op.
Dat zou ik zelf aanraden aan alle gebruikers.
Jullie weten wat het is, hè, om een helm op te hebben.
Ja, natuurlijk, dat is raar.
En op een motorfiets heb je natuurlijk een beschermpak nodig. In de zomer zie je die steppers met hele lichte kledij, ja, bijna soms zonder kledij. Dat maakt het risico op letsels natuurlijk alleen maar groter, hè?
Ja, ze zijn onbeschermd, in combinatie natuurlijk met de snelheid. Soms wordt er heel onachtzaam daarmee omgesprongen. Dus ik denk wel dat het tijd is voor verandering.
Ja. Je hebt dus heel lang op die studie gewerkt. Wat zijn zoal de aanbevelingen die jullie hebben?
Ja, veel van de aanbevelingen bevinden zich eigenlijk op beleidsniveau en vergen toch wel wat aanpassingen in de wetgeving. Het eerste wat ik daarnet al heb vermeld, die helmplicht. Maar we pleiten ook wel een beetje voor heel duidelijke wetgeving. Zoals je zelf al hebt aangegeven, er is heel veel onduidelijkheid bij de mensen wat nu wel mag, wat nu niet mag. Er zijn soms ook wel kleine uitzonderingen op de regels, dus het is wel beter dat er echt wel een heel duidelijk concrete wetgeving is op dat vlak. Uit het onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat bij een elektrische step ook heel vaak vluchtmisdrijf gepaard gaat bij ongevallen. Gebeurt een aanrijding bij een snelweg, mensen zijn moeilijk te identificeren achteraf. Praktijken uit andere Europese landen leren bijvoorbeeld dat elektrische steps daar wel worden voorzien van een nummerplaat. Dat is misschien ook wel iets om te overwegen. En zoals hetgene ook Wim aangeeft, de conformiteit van de elektrische step is wel een heel belangrijke. Dat er toch ook iets komt van duidelijkheid omtrent verkoop van modellen.
Dat de gebruiker ook de garantie heeft dat het toestel veilig is.
Ja, je kan als je bijvoorbeeld op een gewone doorsnee website een step kunt kopen die de tot 60 km per uur kan en je bent niet op de hoogte van wetgeving, dan zit je wel met die step en opeens word je misschien geconfronteerd met Wim,
met
ja. die je daarop wijst. Ik denk ook dat het soms niet echt uit moedwilligheid is van de gebruikers zelf, maar soms ook wel uit onwetendheid. Het heeft onderzoek ook wel heel duidelijk aangetoond dat veel Belgen zelfs niet op de hoogte zijn van de regelgeving. Dus daar moet er ook wel erg op worden gewerkt. En ik denk dan ook specifiek naar de gebruikers zelf toe. Ja, sensibilisering. Een heel belangrijke...
En dat zijn we nu aan het doen.
Maar ik denk dat er ook wel vele andere partners daar ook nog een rol in kunnen spelen. Als we bijvoorbeeld zien dat de leeftijd heel jong is, scholen hebben daar ook wel een verantwoordelijkheid in te nemen.
Is er een leeftijdsbeperking voor de elektrische step?
Vanaf 16 jaar mag je met een elektrische step worden gereden.
Ja, en toch zie je in jouw cijfers van ongevallen met letsel, ja, jongeren van 15 jaar.
Ja, jammer genoeg is in de periode 2019-2022 bijna 10%, ik denk zelfs bijna 11% van de slachtoffers jonger dan 16 jaar.
Als ik dan die PV's lees, dan zie ik toch wel dat de politie daar tegen optreedt. Hè. Dat kan niet altijd op begrip rekenen van de gebruikers. Maar jullie doen dat niet om te pesten, hè?
Nee, dat is om de gevaren uit het straatbeeld te halen. Zowel voor de gebruikers zelf als voor de andere weggebruikers. Als we zien dat er in de ochtend of in de avondspits tussen de vele fietsers, mensen met een step die vlotjes voorbij snorren, ja, natuurlijk, dan is het aan ons om daar tegen op te treden en die toestellen te testen en eventueel uit het verkeer te halen.
Hoe reageren die jongeren bijvoorbeeld?
Ja, je kunt wel denken dat die mensen er niet gelukkig mee zijn. En ja, er wordt ook niet altijd met bloemetjes naar ons gegooid, om het zo maar uit te drukken. Dus ja. Maar dan natuurlijk, ja, dan moeten nadien de ouders ook nog verhoord worden in verband met de burgerlijke aansprakelijkheid. En aangezien dat het dan waarschijnlijk hun eigendom gaat zijn, moeten ze dan ook de beslissing nemen of ze alle niet vrijwillig of niet de afstand doen van het toestel. Dus we komen sowieso altijd bij de ouders terecht.
Hoe reageren die jongeren bijvoorbeeld als jullie ze uit het verkeer halen?
Hetgeen dat we daar meestal zien is, zoals u zelf zegt, onwetendheid. Dus de dingen die worden gekocht, soms ook voor Sinterklaas of onder de kerstboom, weet ik veel, dat wordt online besteld. Die doos komt thuis aan. Ze pakken dat uit en de jongeren beginnen ermee te rijden. En heel dikwijls hebben de ouders geen benul van welke cadeau dat ze aan hun kind hebben gegeven. En wat een gevaar dat ze er ook mee lopen.
Ja, dus het sensibiliseren is heel erg nodig. Ik blijf nog even bij jou, Wim, want er is natuurlijk ook heel veel te doen over elektrische fietsen en speedpedelecs. Daar is toch ook nog wel wat onwetendheid bij de mensen, hè, over wat mag en wat niet mag?
Ja, inderdaad. Heel veel mensen gaan er nog vanuit dat een speedpedelec een fiets is, wat eigenlijk helemaal niet het geval is. Zowel qua regelgeving als qua gebruik van gevaren die erom verbonden zijn. Dus een speedpedelec die rijdt 45 km per uur, die geeft ondersteuning. Dus je moet wel zelf trappen, maar geeft wel elektrische ondersteuning. Er is ook mogelijkheid dat die dingen van zichzelf rijden met een handgas, maar dan moeten ze wel verzekerd zijn. En er moet uiteraard ook de personen moeten een rijbewijs hebben en moeten een helm dragen. Maar niet gewoon een fietshelm, maar een helm die bescherming geeft aan de slapen. En dan ook in de gewone elektrische fietsen, dus eigenlijk wettelijk gezien dat een fiets met hulpmotor, zijn er momenteel ook een aantal toestellen die rondbollen, waar dat wij serieus onze bedenkingen bij hebben. Dat zijn dan type fatbikes, dat zijn die met heel dikke banden. En die er eigenlijk een beetje als een soort motorfiets uitzien. Die halen wij geregeld uit het verkeer. En bij nazicht blijkt dat die meestal ook niet in orde zijn. Dus dat die rijden door middel van een gashendeltje aan de stuur of een soort van lepeltje waarop men moet drukken. Dus zonder gebruik te maken van de trappers. We zien ook dat die motorvermogens een pak hoger liggen dan toegestaan. Dus normaal gezien 250 watt. Maar ik heb er onlangs nog eentje uit het verkeer gehaald met 2000 watt. Dus 8 keer het toegestane vermogen. En die snelheden liggen ook mogelijk wel een pak hoger. Dus dat zijn onder andere ook de toestellen die we evengoed in beslag nemen. En voor de rest zien we nog een aantal bizarre toestellen over de weg scheuren. Zoals ja, monowheels. Ik weet onder andere dat er monowheels bestaan die 70 km per uur rijden. We hebben er zelf al eens eentje, mijn collega waar ik vroeger mee samenreed, heeft er eens eentje getest die tot 40 km per uur reed. Ik, voor alle duidelijkheid, ga dat niet testen. Dus dat is heel moeilijk om zo'n spullen te testen. We rijden er even achter met de, ja, we rijden er even achter met de motorfiets. Maar dan evengoed zien wij skateboarden die met een afstandsbedieningskist in de zak worden bediend, waar men gewoon opstaat en van, zo van zichzelf rondrijdt. Dus dat zijn allemaal redelijk nieuwe fenomenen waar wij mee geconfronteerd worden en die toch allemaal mee onze aandacht verdienen. Die vallen eigenlijk ook onder de voorbewegingstoestellen. Dus voorbewegingstoestellen, voor alle duidelijkheid, zijn de steps, zelfbalancerende toestellen en een soort rolstoel, elektrische toestellen voor minder valide. Dus die drie categorieën zijn eigenlijk gemotoriseerde voorbewegingstoestellen. Dus al die rare dingen die vallen dan onder de zelfbalancerende toestellen. Zoals die skateboarden, zoals de monowheels, segways van vroeger, dat type allemaal. Maar die hebben allemaal dezelfde beperking als de steps, dus ze mogen maar maximum 25 km per uur rijden.
En ze horen op het fietspad.
En op het fietspad. En ze moeten verlichting hebben, vooraan, achteraan en zijdelings indicatoren. Dus dat ze s'avonds opvallen in het verkeer. Dus dat zijn allemaal dingen die er recentelijk nog maar zijn bijgekomen.
Goed opletten en nakijken wat de regels zijn voor jouw specifieke toestel is de boodschap dus. Ik wil nog even blijven stilstaan bij de speedpedelecs, want ook daar, je hebt gezegd, het zijn geen fietsen. Maar wat is dan wel hun plaats in het verkeer? Want er is natuurlijk er is een verschil van waar je je bevindt.
Ja, inderdaad. Als de snelle beperking tot 50 per uur is, dus overal in de bebouwde kom, mogen die toestellen zich tussen het gewone verkeer begeven. Tenzij dat de verkeersborden anders aangeven. Als er een fietspad is en er staat een bord, een brommer, met een brommerke met een P onder, wat dus speedpedelec betekent, dan zijn ze verplicht om dat fietspad te volgen. Als er geen specifieke aanduiding is van verkeersborden, dan mogen ze kiezen, dus dan mogen ze zich tussen het verkeer begeven of mogen ze op het fietspad, als ze niemand anders storen en als ze zich normaal gedragen tussen de fietsers, dus als ze geen gevaar vormen. Van het moment dat de snelheidsregelgeving op de banen, gelijk op de meeste gewestwegen, 70 km per uur is, dan moeten ze op de fietspaden rijden.
Dan mogen ze niet op de openbare weg.
Nee, dan mogen ze niet op de openbare weg.
Dat is goed om weten, want je merkt daar toch nog wel wat onbegrip bij de automobilisten. Hè? Zorgt dat soms voor gevaarlijke situaties of onbegrip over de beperkte kennis van de regels?
Nu, meestal de mensen die een speedpedelec gebruiken, dat merken wij, is een ander publiek dan degene die de steps gebruiken. Speedpedelecs zijn in heel veel gevallen aangekocht om woon-werkverkeer te doen. Die worden ook heel vaak door bedrijven geleased en aan hun werknemers ter beschikking gesteld om te gebruiken. Dat zijn mensen die met toch wel enige kennis van zaken gewoon werkverkeer doen en die ook alle dagen hunzelfde parcours afrijden. En daar zien we toch wel dat er met meer verstand gebruik van wordt gemaakt. Dus die mensen toch wel een beetje meer bewust zijn van de gevaren. Ja. Anders dan de steppers natuurlijk.
Ik heb nog een vraag en dan hebben we het opnieuw over de steps. Die steps zijn bijvoorbeeld ook in Antwerpen heel zichtbaar en je ziet ze soms ook langs de kant liggen, soms letterlijk in een hoopje. Wat is daar eigenlijk de afspraak rond?
Dat is natuurlijk het verhalen van de deelsteps. En dat is ook hetgene wat een beetje de subjectieve beleving opnieuw van mensen wel bepaalt. Want ze zien gewoon een volledige stad vol struikelstepjes, zoals ze heel vaak worden genoemd. Daarover zijn er eigenlijk heel duidelijke afspraken gemaakt tussen de stad en degene die deelsteps verhuren. Er is een reglement, er worden nu ook wel parkeerzones voorzien waar dan die deelsteps moeten worden achtergelaten. Of nog altijd, als die zones er niet zijn, gewoon op het trottoir, maar dan natuurlijk dat je niemand anders hindert. Dus zij moeten eigenlijk aan de kant staan. Er moet een duidelijke vrije looplijn zijn voor de voetgangers, maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. Maar als dat wel wordt gezien en er wordt daar melding van gemaakt, dan kan wel de deelstepverhuurder daarvoor worden gestraft. De stad hanteert een soort van strafpuntensysteem, waardoor dat als de exploitant een aantal strafpunten heeft verzameld, kan worden verplicht om een deel van zijn vloot niet meer beschikbaar te stellen.
Dus daar zijn eigenlijk vrij strenge straffen?
Ja, er zijn ook wel heel duidelijke implicaties voor die exploitanten als hun gebruikers zich niet aan de regels houden. Dus zij hebben rechtstreeks nadeel dan van het gedrag van hun gebruikers.
Oké. Dankjewel voor jullie tijd. Hebben jullie zelf een step?
Nee, en ik ga er ook nooit eentje gebruiken.
Schrikt je dat af?
Niet afgeschrikt, want ik denk wel met natuurlijk mijn positie ook binnen de afdeling verkeer, dat ik wel op de hoogte ben van de regels en dat ook mijn rijgedrag daarop is aangepast. Maar ik zou er mijzelf niet comfortabel op voelen.
En jij, Wim?
Nee, ik rij elektrisch, maar dat is een trein.
Ja. En ook met de motorweg.
Ja, met de motorfiets, professioneel, ja.
Heel erg bedankt om hier bij ons aan tafel te zitten voor de podcast. Ook de luisteraars wil ik heel graag bedanken om opnieuw voor onze podcast te kiezen. Heb je nog goede ideeën voor onze podcast, dan mag je dat ons zeker laten weten. De ideale manier om dat te doen is via de social media. We zitten op X, we zitten op Facebook, LinkedIn, Instagram. Je weet ons wel te vinden. We kijken uit naar een volgende podcast. Dag!